Welkom bij de podcastserie Parels in de Bijbel. In deze serie maken we een reis door de Bijbel. We gaan op zoek naar de betekenis van de verschillende Bijbelboeken, waarbij we met name letten op de boodschap die vanuit de tekst zelf naar voren komt. Op die manier volgen we de rode draad door de hele Bijbel. We letten in deze serie niet alleen op de inhoud van de teksten zelf, maar geholpen door inzichten van Joodse geleerden, ook op de manier waarop de boodschap is vormgegeven. Zowel de ervaren Bijbellezer als degene die de Bijbel nog aan het verkennen zijn, zullen tijdens deze serie tot een beter begrip komen van de boodschap van de Bijbel. De vorige keer hebben we stilgestaan bij de twee grootste profeten die actief waren in het Noordelijk Rijk, namelijk Elia en Elisa. Tijdens het bewind van de twee slechtste koningen die het Noordelijk Rijk ooit heeft gehad, heeft God de twee grootste profeten gestuurd. Als we de ontwikkeling door de geschiedenis volgen, dan zien we dat profeten een steeds grotere rol spelen in het vertolken van Gods boodschap. In de tijd van Salomo en David waren er ook al profeten actief, en ze hadden ogenschijnlijk vrije toegang tot het paleis. We komen verschillende namen van deze profeten in de geschiedenis tegen. Maar de situatie verandert als de koningen God de rug toekeren. Elia en Elisa stonden lijnrecht tegenover de koning. Ogenschijnlijk hadden ze nog wel steeds toegang tot de koning, maar ze maakten zeker geen deel uit van het paleispersoneel. Dit is wat we in deze periode, vanaf de splitsing van het Rijk tot het einde van de periode van het Oude Testament, zien. God gebruikt profeten om zijn boodschap aan het volk door te geven, terwijl veel koningen het verkeerde voorbeeld geven en afgoden dienen. In de Bijbel komen we 16 profeten tegen die een eigen Bijbelboek hebben achtergelaten. En de volgorde waarin ze in onze Bijbel staan is niet chronologisch. De profeten met de grootste boeken staan bij ons voorop: Jesaja, Jeremia, Ezechiël en Daniël. Klaagliederen is na Jeremia geplaatst, omdat Klaagliederen door Jeremia geschreven is. De 12 profeten met een kleiner boek zijn op chronologische volgorde gezet volgens oude rabbijnse traditie. Volgens huidige inzichten klopt die volgorde ook in grote lijnen. In deze serie zullen we de profeten echter chronologisch bespreken, zodat de lijn door de Bijbel beter te volgen is. De vorige keer zijn Elia en Elisa aan de orde geweest. Twee profeten die na de splitsing van het Rijk in het noorden actief geweest zijn. Uiteraard zijn er meer profeten geweest. Zo zijn er 3 profeten die in dezelfde periode in het noorden actief geweest zijn, waarvan we een Bijbelboek hebben, namelijk Hosea, Amos en Jona. In deze aflevering staan we stil bij deze 3 profeten die in dezelfde periode in het noorden actief waren als Elia en Elisa, namelijk Hosea, Amos en Jona. Hosea is vooral bekend voor de liefde die hij schonk aan zijn ontrouwe vrouw. De vrouw van Hosea met de naam Gomer was ontrouw aan Hosea, maar ondanks dat draagt God hem op om zijn vrouw toch weer in liefde aan te nemen. Het leven van Hosea was op deze manier een beeld van de liefde die God aan zijn eigen trouweloze volk betuigt. Israël wordt verworpen, het oordeel staat vast, maar het volk zal weer worden aangenomen. De beide rijken zullen zelfs weer worden herenigd onder 1 koning uit het huis van David. Zoals bij de bespreking van Hooglied al is aangegeven, wordt in de Bijbel het verbond tussen God en Israël regelmatig vergeleken met de relatie tussen een man en een vrouw. In deze profetie is dat vooral een nogal negatieve vergelijking, namelijk een relatie die onder druk staat vanwege ontrouw en overspel. Ook andere profeten gebruiken het beeld van een ontrouwe liefdesrelatie voor de manier waarop Israël omgaat met God. Afgoderij wordt vergeleken met overspel. Amos staat bekend als de grote profeet van de gerechtigheid. De Joden verwaarloosden gerechtigheid en barmhartigheid. De armen werden verwaarloosd. De uitverkiezing tot Gods volk is niet alleen een voorrecht, maar ook een verantwoordelijkheid. Echter, omdat het volk niet beter is dan hun onderdrukkers door gebrek aan sociale gerechtigheid, zal God komen met zijn oordeel. God zal echter een rest van Israël sparen en door hen ook zijn zegen geven aan een rest van alle volken. Het koningshuis van David zal in de toekomst weer worden hersteld, en de rest van de andere volken zal zich erbij voegen. Wat we in deze 2 profetieën zien, is kenmerkend voor de meeste profetieën. God kondigt aan dat hij het volk zal straffen en dat het volk in ballingschap zal gaan. Maar er wordt ook een toekomst beloofd waarin God weer zal omzien naar zijn volk. Zo voorspelt Hosea dat het Noordelijke Rijk en het Zuidelijke Rijk herenigd zal worden onder één koning uit het huis van David. En we moeten, als we eerlijk zijn, constateren dat deze profetie nog niet vervuld is. Hetzelfde geldt voor de toekomstprofetie van Amos. Ook hij voorspelt een herstel van het koningshuis van David en een situatie waarin heidense volken zich zullen willen aansluiten bij Israël. Later in deze serie zullen we nog meer profetieën tegenkomen die duidelijk nog niet vervuld zijn. De conclusie is dat op een of andere manier deze profetieën ooit nog in vervulling zullen gaan. En wat mij betreft is dat geen uitnodiging om te gaan speculeren over de manier en de tijdstip waarop deze voorzeggingen zichtbaar zullen zijn. Er zijn ook theologen die deze onvervulde profetieën gaan vergeestelijken. Vaak wordt dan beweerd dat deze profetieën vervuld zijn tijdens de komst van Jezus Christus of bij het ontstaan van een nieuwtestamentische gemeente. Echter, we zullen consequent als uitgangspunt moeten nemen dat we de Bijbel zo lezen zoals de eerste hoorders en lezers het begrepen hebben. En als teksten onmiskenbaar bedoeld zijn als letterlijke voorspellingen, dan moeten we dat serieus nemen. En als vervolgens blijkt dat ze nog niet vervuld zijn, dan betekent dit dat dit ooit nog zal gaan gebeuren. In deze podcastaflevering wil ik speciaal stilstaan bij de derde profeet uit deze periode, namelijk Jona. De geschiedenis van Jona is zeer bekend. Het opvallende is dat het boek Jona in de Joodse traditie nauw verbonden is met de Grote Verzoendag. We hebben eerder al stilgestaan bij Hooglied, dat verbonden is aan Pesach, en Rut, dat in de synagoge gelezen wordt tijdens het Wekenfeest. Het boek Prediker heeft daarnaast de verbinding met het Loofhuttenfeest. Jona is het vierde boek dat verbonden is met één van de grote feesten. En de reden daarvoor vraagt om een nadere toelichting. Over de profeet Jona zelf weten we vrijwel niets. We komen zijn naam nog eenmaal tegen in het boek Koningen, waardoor duidelijk wordt in welke tijd hij leefde. En dat is alles wat we weten. Opvallend is dat het boek Jona tussen de profeten staat, maar het feitelijk geen profetie is. Het is veel eerder de beschrijving van de geschiedenis van een profeet. Het boek Jona bestaat uit 7 delen die eenvoudig te herkennen zijn. Het begint met Gods roeping van Jona. Hij moet naar Nineveh om het oordeel aan te kondigen. Nineveh was een grote stad in Assyrië. Op dat moment was Nineveh nog niet de hoofdstad van het rijk, maar dat zou het later wel worden. Assyrië was de aartsvijand van Israël. Jona weigert echter. En de reden is duidelijk. Hij kent God en hij is bang dat als de Assyriërs zich bekeren, ze ontsnappen aan de gevolgen van hun goddeloosheid. Dat ze er ongestraft mee wegkomen. Dus gaat hij op de vlucht. Je kunt je afvragen waarom Jona niet gewoon weigert en blijft zitten waar hij zit. Dat wordt duidelijk uit de Hebreeuwse tekst. Daar staat dat Jona weggaat van voor het aangezicht van God, zoals de tekst letterlijk zegt. Als profeet was hij werkzaam voor het aangezicht van God. En nu wil hij er vandoor. Met andere woorden, hij neemt ontslag. Hij wil niet langer profeet zijn. En Jona gaat exact de andere kant op, richting Tarsis. Daarmee wordt naar alle waarschijnlijkheid een plaats in het zuiden van Spanje bedoeld. Daar waren handelsrelaties mee. Als je op de kaart van het Midden-Oosten kijkt, wordt duidelijk dat Jona exact de verkeerde kant op gaat. In het tweede deel lezen we dat er een storm uitbreekt en het schip dreigt te vergaan. Het wordt duidelijk dat dit een straf is voor de ongehoorzaamheid van Jona. En Jona legt aan de schippers uit dat hij God dient en dat hij het is die hemel en aarde gemaakt heeft. We zien dan twee dingen gebeuren. Opmerkelijk genoeg zijn deze 14 woorden voldoende om de schippers tot bekering te brengen. Zij vereren God. Het tweede is dat Jona aanbiedt dat de schippers hem overboord zetten. En met grote aarzeling doen ze dat. Dan komt het derde deel. Jona verdrinkt niet, maar wordt gered door een grote vis. Na 3 dagen bidt hij tot God. Hij is tot bezinning gekomen en begint zich tot God te keren. En Jona komt weer aan land, omdat de vis hem uitspuugt. Dan lezen we een vervolg dat voor een groot deel een herhaling is van de eerste helft van dit boek. Opnieuw draagt God aan Jona op om naar Nineveh te gaan, en dit keer gaat hij wel. Al krijgen we sterk de indruk dat het niet van harte is, De stad is, zoals er staat, 3 dagreizen groot. En Jona gaat een dagreis ver de stad in om Gods oordeel te verkondigen. Dit vierde deel van deze geschiedenis loopt dus parallel met het eerste deel, aangezien beide delen de roeping van God beschrijven om naar Nineveh te gaan. Dan naar het volgende deel. Net zoals de schipper zich op basis van een zeer korte preek van Jona bekeerde, zo lezen we nu dat de inwoners van Nineveh zich bekeren, van hoog tot laag, tot de koning toe. Iedereen toont bedrouw. En zo zien we dat dit vijfde deel parallel loopt aan het tweede deel. In het derde deel lazen we dat Jona een gebed tot God richt. En dat doet hij in het zesde deel ook. God besluit de stad Nineveh niet met zijn oordeel te treffen en Jona wordt kwaad. Dan bidt hij tot God en geeft aan dat hij wil sterven. We zien het contrast met het parallelle deel in de eerste helft van de geschiedenis. Toen leek het erop dat Jona dood zou gaan vanwege zijn eigen ongehoorzaamheid. Hij heeft het overleefd door Gods ingrijpen. Maar nu wil hij alsnog vroegtijdig dood, omdat God de stad Nineveh wil sparen. En hij bidt tot God met een verzoek om te mogen sterven. We zien dus dat de eerste 3 delen parallel lopen met de delen 4 tot en met 6. Echter, er volgt nog een 7e deel. Jona was namelijk ergens gaan zitten om te zien hoe Nineveh gestraft zou gaan worden. En God zorgde voor een wonderboom die hem schaduw gaf. Dat is de Ricinus communis, een plant die ook nu nog veel voorkomt en die erg snel kan groeien. Deze plant heeft opvallend grote bladeren. Jona is blij met de schaduw, maar net zo snel als deze plant verschijnt, gaat hij ook weer dood. En dan wordt Jona opnieuw erg boos op God. Maar God legt uit welke les hij Jona hiermee wil geven. Voor Jona was de plant van grote waarde en hij wil zelfs liever dood dan verder leven als deze plant doodgaat. Zou God er dan niet alles aangelegen zijn om de grote stad Nineveh met zijn grote aantal inwoners te redden? De les voor de tijdgenoten van Jona is duidelijk. Jona is in dezelfde tijd geschreven als Amos. We lezen in Amos: Ik was het die jullie in elke stad honger liet lijden en maakte dat er in geen enkel dorp brood was. Maar jullie zijn niet naar mij teruggekeerd, spreekt de Heer. Ik was het die jullie de regens onthield, 3 maanden voor de oogst. Op de ene stad liet ik het regenen, op de andere liet ik het niet regenen. Op het ene veld regende het, en het veld waarop het niet regende verdorde. 2-3 steden wankelden naar een andere stad om water te drinken, en hun dorst werd niet gelest. Maar jullie zijn niet naar mij teruggekeerd, spreekt de Heer. Ik trof jullie met korenbrand en meeldauw, sprinkhanen vraten je tuinen en wijngaarden kaal, en alle vijgen en olijven. Maar jullie zijn niet naar mij teruggekeerd, spreekt de Heer. Ik stuurde de pest op jullie af, zoals ik die ooit op Egypte afstuurde. Ik doodde je soldaten en je buitgemaakte paarden, zodat jullie de stank van je eigen legerkamp roken. Maar jullie zijn niet naar mij teruggekeerd, spreekt de Heer. Ik vernietigde jullie, zoals ik Sodom en Gomorra vernietigd heb. Jullie werden als een stuk zwart geblakerd hout, dat uit de vlammen is weggerukt. Toch zijn jullie niet naar mij teruggekeerd, spreekt de Heer. Amos waarschuwt het volk dat als ze zich niet bekeren, God ervoor zal zorgen dat ze door de vijand worden verslagen en de inwoners in ballingschap zullen gaan. Tevergeefs, want de bekering blijft uit en de dreigende ballingschap wordt onvermijdelijk. Jona houdt een preek van zeggen en schrijven 5 woorden en de bevolking van het heidense Nineveh bekeert zich. Zodra het oordeel aan Nineveh wordt aangekondigd, geloven de inwoners direct dat het serieus is en doen ze boete in zak en as en ontsnappen aan het oordeel van God. Op die manier houdt deze geschiedenis het volk een spiegel voor. De les van Jona weer klinkt in de synagoge op de grote verzoendag als de rabbis dit boek lezen met als motto: Wij zijn Jona. Op 2 manieren wordt er een lijn getrokken vanuit deze geschiedenis naar zichzelf. In de eerste plaats is het de roeping van Israël om de blijde boodschap uit te dragen naar alle volken. Israël had als taak tot zegen te zijn voor alle volken en daarin is duidelijk zeer tekort gekomen. Maar de geschiedenis van Jona leert ook nog een andere les. Hoe ver men ook van God is afgedwaald, er is altijd een weg terug. En God wil vergeven als men berouw toont. Als Jona boos is omdat God besluit de stad Nineveh niet te verwoesten, dan horen we Jona zeggen: Ach Heer, Heb ik het niet gezegd toen ik nog thuis was? Daarom wilde ik naar Tarsis vluchten. Ik wist het wel. U bent een God die genadig is en liefdevol, geduldig en trouw en bereid het onheil af te wenden. Dit is een opmerkelijke tekst die we al eerder in deze podcastserie zijn tegengekomen. Na de zonde met het gouden kalf ontmoet Mozes God op de berg Sinaï en dan maakt God zich als volgt bekend. Een God die liefdevol is en genadig, geduldig, trouw en waarachtig, die trouw blijft tot in het duizendste geslacht, die schuld, misdaad en zonde vergeeft. Het is deze tekst die Jona aanhaalt. Alleen door Gods genade en vergeving wilde hij het volk naar het beloofde land brengen, ondanks hun zonde. En diezelfde genade is er ook voor de inwoners van Nineveh. Ik heb al aangegeven dat deze geschiedenis is opgebouwd uit 7 delen. De eerste helft van het boek bestaat uit 3 delen. Deze 3 delen lopen parallel met de eerste 3 delen uit de tweede helft, deel 4 tot en met 6. Maar dan volgt er nog een 7e deel waarin God het gesprek aangaat met Jona. Ook dit is opvallend. In de eerste helft van het boek is Jona ongehoorzaam en wil hij niet luisteren. We zien Gods hand in de storm en in de redding door een grote vis, maar van een communicatie tussen God en Jona is geen sprake. Weliswaar richt Jona een gebed tot God, maar we lezen nergens dat God antwoordt. Dan ontstaat er een nieuwe situatie. Jona gehoorzaamt nu wel, misschien niet van harte, en hij is ook niet blij met de uitkomst, maar hij gehoorzaamt wel. En nu zien we dat God wel met Jona communiceert. Zo geeft de opbouw van het boek Jona ons ook te denken. Als we ongehoorzaam zijn, kan God ver weg lijken, maar als we gehoorzaam zijn, dan kan het zijn dat we Gods weg niet begrijpen, maar God wil wel een gesprek met ons aangaan. Elia, Elisa, Amos, Obadja, Micha en ongetwijfeld nog een aantal andere profeten hebben het volk gewaarschuwd. Keer op keer is gedreigd met gevolgen als het volk de afgoden niet weg zou doen. Uiteindelijk hebben de waarschuwingen van God er niet toe geleid dat het volk terugkeerde. Integendeel, de afgoderij bleef verankerd in de samenleving en de waarschuwing van God werd bewaarheid. Het noordelijke 10-stammenrijk is ten onder gegaan. In het oosten kwam een nieuwe grootmacht op, Assyrië. Belangrijke steden van Assyrië waren Assur op de westelijke oever van de Tigris en Nineveh. Assyrië was al lange tijd een belangrijke macht, maar nu rukken ze steeds verderop naar het westen. Eerst worden de Arameërs en de Foeniciërs veroverd, daarna is Damascus aan de beurt en Galilea in het noorden van Israël wordt veroverd. De leidende klasse wordt in ballingschap gevoerd. 10 jaar later wordt ook de rest van Israël ingenomen en valt de hoofdstad Samaria. En opnieuw wordt de leidende klasse in ballingschap gevoerd. Slechts het armste deel van de bevolking blijft achter. Assyrië verspreidde de bevolking die zij in ballingschap voerden over verschillende gebieden in hun rijk, waardoor hun identiteit vernietigd werd. Omgekeerd werden mensen uit diverse plaatsen in Assyrië naar Israël getransporteerd om de plek in te nemen van de inwoners die in ballingschap waren gevoerd. Kortom, nadat de Assyriërs de gehele bovenlaag van Israël in ballingschap hadden gevoerd, was het land bevolkt door de achtergebleven arme bevolking en immigranten uit andere delen van Assyrië. Er is in de loop van de geschiedenis een vermenging opgetreden van de Israëlieten met deze Assyriërs. De bevolking heeft zich vermengd en ook de godsdienst is vermengd geraakt. We komen daar later in deze serie nog op terug. Eeuwenlang zijn de 10 stammen ogenschijnlijk van de aardbodem verdwenen. Sinds de jaren 70 duiken er hier en daar weer Joodse groepen op die aangeven te behoren tot die verloren stammen. Het is een intrigerende geschiedenis, maar het voert voor deze podcastserie nu te ver om daarop verder in te gaan. De conclusie is dat het niet gelukt is om ervoor te zorgen dat het volk God van harte zou blijven dienen. Het volk wilde een koning en kreeg een koning. Maar die koningen bleken maar al te vaak zelf het verkeerde voorbeeld te geven. En het is nota bene een koning geweest die ervoor gezorgd heeft dat de dienst aan de Baal en Asjera geïntroduceerd werd. God stuurde zijn profeten. Maar ondanks de tekenen die deze profeten deden, trok het volk zich niets aan van de vermaningen van deze profeten. Zelfs de aankondiging van een vernietigende ballingschap was niet voldoende om ervoor te zorgen dat het volk terugkeerde naar God. De rode draad laat zien dat de mens steeds weer geneigd is van God weg te lopen. De rode draad laat ook zien hoe God blijft omzien naar zijn volk en genadig is. Keer op keer. Maar niet eindeloos. Als het volk blijft volharden en opstandig blijft, dan komt God met zijn oordeel. De volgende keer zullen we het blikveld van het Noordelijke Rijk verplaatsen naar het Zuidelijke Rijk. Ook dan kijken we eerst naar dezelfde periode. Zou de situatie in het zuiden onder de regering van de nakomelingen van David anders zijn? Hartelijk bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Abonneer je op deze podcast, zodat je op de hoogte wordt gehouden van de volgende aflevering. En het wordt zeer op prijs gesteld als je een review achterlaat. Ben je positief over deze podcastserie? Deel hem dan op je sociale media. Als je meer wilt weten over de spreker, bezoek dan de website christenvandaag.nl. Daar vind je ook een contactformulier waarop je je vragen en opmerkingen kwijt kunt.